Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Want bij u is de fontein van het leven, in uw licht zien wij het licht. Psalm 36, vers 10. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 42, daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En wat er verder volgt, 2 en 5 van 42. Gemeente, wij doen ook vanavond belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 59, vers 10. Ik zal, omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waart, van u gewagen. 10 van 59 na het amen op de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Heere, u woont in de hoge hemel. U bent omgeven met heerlijkheid. En tegelijk, u ziet laag neer op hen die voor u knielen. Mogen we vanavond tot u komen in het gebed nu we hier zijn. En u vragen dat u zelf ook in het midden wil zijn. U, o grote God, bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En tegelijk, u bent mens geworden. mens onder de mensen. U hebt op deze aarde geleefd. De schepper werd schepsel. En u kwam in uw eigen schepping. En dat om als mens de wet volkomen te onderhouden. En ook, Heer Jezus, de vloek te dragen. De zonde u te laten toerekenen. En u hebt het gedaan. En u bent ten onder gegaan in een zee van bitter lijden. En Heer, zo hebt u toch voor een eeuwige en echte gerechtigheid gezorgd. En daarop grond van is het toch, Heere, dat u zondaren opzoekt en zalig maakt. En Heilige Geest, is dat toch ook niet waartoe u uitgaat? Om dat werk van de Heer Jezus, dat zo oneindig grote offer, om dat heerlijk te maken in de harten van zondaren. Wilt u het vanavond doen bij ons allen? U weet wat we nodig hebben. U kent ons. Overtuig ons van zonde als dat nodig is in ons leven, Heere. Als we er geen erg in hebben, eraan voorbij leven. Doet u dan de blinddoek af, waarmee we onszelf verblinden. Neem alle vroomheid van ons weg, als wij ons daarmee nog op de been proberen te houden. Laat u ons, Heilige Geest, als we dat nodig hebben, door onze eigen vloertjes heen zakken. En wilt u ons laten buigen in verootmoediging voor u, in de belijdenis van onze zonde, maar hef ook ons hoofd omhoog. En Heilige Geest, laat ons de zaligmaker zien. Dat is het allergrootste, maar wilt u dat vanavond doen? Wilt u de Heer Jezus Christus nabij brengen? Laat u ons zijn hart zien. Laat ons er naar luisteren hoe het klopt van liefde en dat tot zondaren. En laat u ons ook zien dat zijn armen zich nu uitstrekken naar hen. Heren, wij leven toe naar de komende zondag. Naar de dag waarop, als u het geeft, de tafel aangericht staat. Maakt u er een bron van. Een bron van heil. Van zegeningen. Van licht en liefde. En dat zij die u kennen, Heren, erdoor versterkt mogen worden. En mogen proeven van genade. Drinken uit de fontein van heil. Heren, als wij daar vragen over hebben. Als wij er onzekerheden over hebben, wilt u vanavond daarin spreken? Geeft u antwoorden. Als wij tasten in het donker, maakt u het licht. Als het voor ons misschien allemaal wel een groot raadsel is. Ach, u bent toch degene die knopen ontbindt. Wilt u zo geven dat we vanavond aan uw voeten mogen zitten als een Maria? Aan uw gezegende borst, zoals eenmaal Johannes. Ja, dat wij in het geloof uw handen mogen zien en uw zijde, zoals eenmaal Thomas. Ontfermt u zich zo over een ieder van ons, Heren. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons volmaakt. Heren, we bidden u om uw zegen voor de organist. Wilt u met hem zijn voor de koster? Geef ook hem wat nodig is. De man van beeld en geluid. Mannenbroeders van de kerkraad. Ook in de inzameling van de gaven. Wees ook ons nabij. Als wij geroepen worden om uw woord te verkondigen. Salf ons met de olie van uw geest. Onze ogen zijn op u, Heer Jezus. U die heeft het gezegd. Ga dan heen in deze mijn kracht, die in zwakheid wordt volbracht. Denk aan een ieder van ons. We bidden voor de wereld in nood, waar zoveel zorgen zijn en zoveel leed en lijden. Denk aan uw kerk wereldwijd. We bidden voor haar. Wilt u uw koninkrijk ook uitbreiden, ook in eigen land? Velen zijn zoekend, velen ervaren leegte, velen zijn verward en ervaren de zinloosheid van het leven. O Heere, wilt u ze in aanraking brengen met uw woord, met het evangelie? En dat bidden we ook voor het Joodse volk, zo geslagen en zo verwond. Maar Heere, gaat het toch niet toe naar de dag waarop u zichzelf aan Israël bekend zal maken? Waarop u zal zeggen, zie hier ben ik. En waarop u de belofte in vervulling zal gaan brengen. Waarop velen van het Joodse volk zich zalig mogen zien aan u. En dan zal er toch ook vrede komen. Jeruzalem zal dorpsgewijze worden bewoond. En Heere, dan zal er geen muur meer nodig zijn. Dan zal er veiligheid zijn. Vrede onder de volkeren. Ze zullen in uw licht wandelen. Heere, we leggen elkaar zo voor u neer. Geef een goed en gezegend uur. Mag het uitmonden in de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in het Oude Testament, het boek van de Psalmen. En wel Psalm 84. Psalm 84. Alle 13 verzen. En het woord van de Heere komt vanuit deze psalm als volgt tot ons. Voor de opperzakmeester, op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadig, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker harde gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal regen en gans rijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Want één dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan ook uit deze psalm zingen. 84 en daarvan de versen 3 en 4. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook het vierde, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ik heb nog een enkele afkondiging namens de kerkenraad voor u. De volgende woensdagavond is op Devolent woensdag 8 oktober. En dan hoopt dominee Kleinbloesem bij ons voor te gaan. Dan nog de dienst van de offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie ten bate van de Stichting Hulp Oost-Europa voor gevangenisevangelisatie onder Roemeense gevangenen. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. En we willen deze van harte bij u aanbevelen. De Heere zegene u en ook de gave die u voor zijn dienst en liefde mag afzonderen. Gaan wij samen nu zingen Psalm 84, vers 3 en 4. Thank you. gemeente, John Bunyan beschrijft in zijn Christenreis na de Bijbel een van de meest gelezen boeken ter aarde, de pelgrimage van Gods kinderen op aarde. Zij vertrekken uit de stad Verderf en komen na lange zwerftocht aan in het hemels Jeruzalem. En zij gaan, dat is kenmerkend voor de pelgrims, uit de stad Verderf door de moeras wanhoop en dan langs de Sinaï naar de Enge Poort. En dan gaan ze door de Enge Poort heen en dan komen ze uit bij het kruis waar de pelgrim het grote pak dat op zijn schouders rust verliest. En dan na het kruis zet hij de reis voort via een smal pad dat naar het leven leidt. En dat smalle pad voert langs allerlei plaatsen en gelegenheden. Een kasteel, een gevangenis, een kermis. En het gaat door steile diepte heen en ook over hoge hoogte. Op zeker moment komt pelgrim dan in een vallei terecht. De vallei van de verootmoediging. En wat krijgt hij daar zwaar te verduren? Hij moet een strijd strijden, een geestelijke strijd tegen de vorst van de duisternis. Maar wat we dan zien, dat tekent Bunyan, is dat pelgrim staande blijft in dat dal en dat door de kracht van de Heilige Geest. En na enige tijd moet de vorst der duisternis, die het hem heel moeilijk maakt, dan toch wijken. En dan breekt voor pelgrim, voor christen, een heerlijk moment aan in dat dal. Een moment van rust, van stilte en ontspanning. En wat doet hij dan? Wel, voordat hij dat dal inging, kreeg hij van vrienden een brood mee. En een fles wijn en ook rozijnen. En daaraan doet hij zich dan in die ogenblikken van rust te goed. Hij eet het brood, hij drinkt van de wijn. En hij krijgt zo nieuwe kracht en ook moed om de reis weer te vervolgen. En zo wordt dat dal voor hem als een oase. Nu, zo schildert Bunyan het leven van Gods kinderen als een pelgrimsreis. Ervaar je het ook zo? De dichter van Psalm 84 ook. Hij heeft het in zijn lied ook over een reis van pelgrims. Ook over een dal. Niet het dal van de verootmoediging, maar het dal van de moerbezi-bomen. Oftewel het dal van Baca. Oftewel het tranendal. We willen vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. Bij Psalm 84 en daarvan het zevende vers. Eerste gedeelte tekst voor de prediking. Ik lees het u nog een keer voor. Als zij door het dal van de moerbezi-bomen gaan, stellen ze hem tot een fontein. Tot zover. Thema van de preek, een bron van troost in het dal van Baca. En ja, ik heb eigenlijk twee gedachten, althans, dat is een beetje de orde van de prediking ook. In de eerste plaats de tranen in het dal van Baca en in de tweede plaats de troost in het dal van Baca. Dus een bron van troost in het dal van Baca. Afgelopen zondag hebben we gelet op de bron Rehobot in het dal van Gerar. Komende zondag willen we letten, als de Heer dat geeft, de bron bij Berseba. Vandaag op de bron in het dal van Baca. Gemeente, wie de dichter is van Psalm 84 is niet helemaal zeker. Maar vermoedelijk gaat het om koning David. En wanneer David, als hij de dichter zou zijn, deze psalm heeft geschreven, is evenmin zeker. Maar waarschijnlijk is het zo dat hij hem heeft gedicht toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. In de tijd dat Absalom een gooi naar de macht deed in Jeruzalem. En David heeft daarom Jeruzalem moeten verlaten. En dat vervult zijn hart met verdriet. Maar niet alleen met verdriet. Vooral met heimwee. Hij verlangt ernaar om terug te keren. Naar zijn paleis. Nou nee, naar het tabernakel, waar de Heere woont, de God van Abraham, Isaac en Jacob. In het hart van David leest wat hij optekent in vers 2, hoe lieflijk zijn toch uw woningen, o Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig. Mijn ziel bezwijkt van verlangen om op te gaan naar de voorhoven van de Heere. In gedachten ziet hij de tabernakel voor ogen. En hij ziet ook hoe de vogeltjes daar zo vrij in alle vrijheid naartoe vliegen. De mus en de zwaluw. En hij prijst hen gelukkig, want ja, waar kun je nou toch beter zijn dan daar waar de Heer is. God, de bron van alle heil. David bouwt Psalm 84 op in, nou ja, je zou kunnen zeggen drie coupletten, drie delen. Vers 1 tot met 5, eerste deel. En dan zet hij na afloop van dat deel aan het einde daarvan Sela. Dat betekent een korte muzikale pauze. En dan volgt het tweede deel, vers 6 tot en met 9. En dan opnieuw aan het einde van vers 9 een Sela, korte pauze. En dan komt het laatste, het derde deel, vers 10 tot en met 13. Alle drie de delen, dat is u misschien bij het lezen ook wel opgevallen, bevatten een zaligspreking. Het eerste deel eindigt ermee, vers 5. Wel zalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadig. Laatste deel eindigt ook met een zaligspreking, vers 13. Heere der Heerscharen, wel zalig is de mens die op u vertrouwt. En het tweede deel begint met een zaligspreking, vers 6. Wel zalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. En in alle drie die delen klopt het hart van David. Het klopt van verlangen om op te gaan naar het huis van de Heere, om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Ook in dat tweede deel. Wel zalig, roept hij uit. Wel zalig de mens, bij wie in het hart de gebaande wegen zijn. En daarmee doelt David op de pelgrims die in Israël enkele keren per jaar vanuit alle hoeken en gaten van het land optrekken naar Jeruzalem, om daar bij de tabernakel de Heere te aanbidden, hem te loven en te eren. Die pelgrims gaan, zegt David, over gebaande wegen. Over wegen die vlak zijn gemaakt en naar het voorschrift van de Heere. Waarin de kuilen zijn geëffend en waarin alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Zodat de mensen ongehinderd en met zo min mogelijk gevaar naar Sion kunnen reizen. En David ziet ze in gedachten gaan. Naar het huis van de Heere, waar hij toch ook zo graag zou zijn. En hij weet ook, die ware pelgrims, die hebben de gebaande wegen niet alleen onder de voeten, maar die hebben de gebaande wegen ook in hun hart. Zij gaan maar wat graag op reis. Dat was voor hen geen moeten, dat is voor hen een mogen. Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. De ware pelgrims reizen met haast en met het verlangen om in Jeruzalem de Heere zelf te mogen ontmoeten bij de tabernakel, bij de altaren, waar het bloed vloeit. Van stieren en bokken en lammeren, waar de Heere zichzelf in het bijzonder wil laten kennen. Hij woont overal, God is alomtegenwoordig, maar in het bijzonder daar, bij de altaren. Daar is het waar hij zijn hart opent voor zondaren. Daar is het waar hij zondaren in het hart sluit en in zijn goddelijke nabijheid opneemt. En daar willen de ware pelgrims zijn, waar God is. Die zo goed is. Zo onuitsprekelijk goed. Zo waard ook om te aanbidden. En te loven. O, David zou zich zo graag bij die schare pelgrims voegen. Om op te gaan. In Jeruzalem te zijn. Bij de tabernakel. Waar God is. Heb u dat ook? Is dat ook in uw hart? Dat verlangen om daar te zijn waar de Heer is, in zijn huis, bij het woord, bij de schriften, bij het altaar, waar het bloed vloeit. Het bloed druppelt van het grote offerlam, de zoon van David, de Heer Jezus Christus, gekomen om de zonde der wereld weg te dragen. Dat bloed dat laat de Heer in het bijzonder druppelen hier. Onder de verkondiging van het woord, in de bediening van de sacramenten, ook van het avondmaal. Is dit niet de beste plaats? De plaats waar je het beste kunt zijn, waar de Heer is? Waar hij zondaren schuldig stelt, dat ook. Waar hij ze eerlijk aanwijst, je hebt gezondigd, je moet sterven, want de ziel die zondigt is de dood waardig. Maar waar hij ook Christus present stelt, nabij brengt, wijst op zijn bloed dat druppelt tijdens de verkondiging en dat op verslagen gewetens. Waar de Heere zondaren genade bewijst. Heerlijke plaats toch. Dan mag je door de knieën gaan. Dan mag je je hart ook openen. Voor de Heere. Al je zonden belijden. Die vele zijn. Die zo ernstig zijn. En daar wil de Heere. En dat op grond van het bloed van Christus. Van vrede spreken. Ja. En dat hè. Dat God van vrede tot je ziel spreekt en iets laat proeven van zijn liefde. Iets laat zien ook, hij heeft wel eens mogen zien, zie het vanavond. De goedheid en de grootheid van God, die was en die is en die zal zijn. Heere der Heerscharen is zijn naam. Iets te zien van de verhevenheid en van de glorie. Van God die zo groot is en zo vol van genade in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Iets daarvan te zien. Is dat ook niet wat een diep heimwee ook verwekt in je ziel? Hè? Ach, dat doet het. Als je iets mag zien van de heerlijkheid van God en zijn heiligheid en schoonheid. Ja, dat geeft een heimwee en dat kan niet anders. Dan word je ook een pelgrim. Dan word je ook een mens op reis. Een vreemdeling ook op aarde, want pelgrims zijn vreemdelingen. Dan is je thuis niet meer hier. Maar dan is je thuis daar, hè, waar de Heere is. Hè, dan komt er een verlangen om bij de Heere te zijn. En om in dit leven op aarde in zijn wegen te gaan. Zijn gebaande wegen, de wegen van het woord. De wegen die spreken van genade, van zondaarsliefde. Nu, David ziet ze gaan. De pelgrims onderweg naar Sion. En ze trekken voort op geplaveide wegen. En tegelijk weet hij ook, al zijn die wegen geplaveid, dat wil niet zeggen dat de pelgrims onderweg toch niet op allerlei moeite en verdriet stuiten. Integendeel, veel wederwaardigheden. Hè, dat zegt David in een andere psalm. Veel wederwaardigheden, psalm 34. En veel rampen zijn der vrome lot. De weg van de pelgrim buigt soms af naar diepe dalen. En een van die dalen noemt David in Psalm 84, het dal van de moerbezibomen, vers 7. Hij zegt, als zij gaan door het dal van de moerbezibomen. Dal van de moerbezibomen, je mag ook zeggen, zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws, het dal van Baca, Baca-dal. De Baca-vallei. Welk dal David precies bedoelt is moeilijk te zeggen. Er zijn sommige verklarers die denken aan het Kedrondal. Een dal tussen de Tempelberg in Jeruzalem en de Olijfberg aan de overkant. Hè? Een steil diep dal. Maar andere wijzen op het dal van Jezreel. Meer een droge vlakte tussen Galilea en Samaria. Weer anderen zeggen dat David ja niet echt een geografisch dal bedoelt, maar meer een figuurlijk, een denkbeeldig dal. Een dal van moeite en verdriet. Nu hoe ook. Het is een dal waardoor Gods kinderen heen gaan en waar ze in terecht kunnen komen van pijn en rouw. Niet voor niets heet het Baca-dal. Baca, dat is een Hebreeuws werkwoordje. En dat betekent wenen. Treuren. Huilen. Het Baca-dal is een tranendal. Waardoorheen de pelgrims wenend trekken. Misschien ga je ook wat door zo'n Baca-dal. Heb je tijden van geestelijke verruiming mogen hebben, maar verkeer je nu in droefenis. In duisternis. Een dal van tranen. Dat is het Baca-dal en dat blijkt uit nog iets. Want dat woordje Baca, dat wijst ook op een boomsoort. De Baca-bomen. En de Baca-boom is een soort en bij die soort hoort ook de Moerbezi-boom. En de Moerbezi-boom is een boom met een wat kleine gedrongen stam. En op die stam een vrij grote kruin, die kan wel zo'n 10 nog, of nog wel meer meter hoog worden. En zo'n Moerbezi-boom, die, en dat is kenmerkend voor een Moerbezi-boom, die scheidt een soort has uit. Hè, een kleverige vloeistof. En die druipt dan langs de bast van de stam naar beneden. Als tranen. Zo'n Moerbezi-boom is, zo zou je kunnen zeggen, een wenende boom. Een boom die treurt. Dal van Baca. Aangrijpend als je daar als pelgrim doorheen moet. Het is een beklemmend dal. Het is er dor en droog. Het is er ook heet. Hè, en tegelijkertijd ook donker. Hè. Het gebladerte van die Moerbezi-bomen die houden het licht van de zon tegen. En dat maakt dat dat bos, dat dal, een sombere aanblik krijgt. En dan helemaal als je al die stammen ziet om je heen. En je ziet al die stammen alsof ze wenen. De tranen druppen uit die bomen naar beneden. Ze vloeien op de aarde van dat dal. En als je daar naar kijkt, dan zeg je, ja, wat die bomen doen, dat doe ik zelf ook. Misschien wel niet aan de binnenkant, aan de buitenkant, maar dan toch wel aan de binnenkant. Tranen. Ze druppen in mijn ziel. Vanwege dat wat ik meemaak. Vanwege de weg die de Heere in mijn leven gaat. De pijn die ik ervaar. De moeite, de zorg, het gemis, de rouw die ik omdraag in mijn leven. Ah ja, het pad van Gods kinderen gaat lang niet altijd over rozen. Veel eer langs Moerbezi-bomen. Tranen. Ach, er kwam een keer een vrouw naar me toe, ze zegt, u hebt het over tranen, ik heb geen tranen. Ik zei, jij wel tranen, van binnen. Ze zei met tranen in haar ogen, ik zei, je bent ook verdrietig. Ja, tranen, je voelt je verloren, eenzaam, bedroefd. En je valt het, je stem met David in, Psalm 42, ik heb mijn tranen. Onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. En misschien moet je er ook wel aan toevoegen wat David eraan toevoegt. Waar mijn spotters durven vragen, waar is God die je verwacht? Verkeer je ook in een vallei van Baca? Kan. Is zoveel lijden. Ook in onze gemeente. tranen. Het kan zijn dat je net als David te kampen hebt met zorgen over je kinderen. Het kan ook zijn dat je kinderen hebt die als Absalom de Heere niet dienen. Niet met die pelgrims op weg zijn naar Jeruzalem. Maar hun rug naar Jeruzalem hebben toegekeerd. Dat geeft pijn. Maar het kan ook zijn dat je om heel andere redenen weent. Je hebt een dierbare verloren. Je topt met je gezondheid. Misschien al heel lang. Je kan met financiële zorgen. Maar dat is ook wat, hè? Daar kom ik ook tegen. Mensen die de touwtjes niet goed aan elkaar kunnen krijgen. Wat brengt dat ook veel teweeg, hè? Of, en dat ook. Collega's die het op je werk toch al moeilijk maken. Ach, zoveel tranen die vloeien. Ook in Waarder, Driebrugge. Overal. De catechismus spreekt in zondag 9 over dit leven als een jammerdal. De wereld waarin wij wonen, als een jammerdal. Een jammerdal. Een dal waarin mensen jammeren. En wat de gang door het Bakerdal zo moeilijk kan maken, is dat je in dat dal ook zo jezelf kunt tegenkomen. Hè? Dat je niet vroom bent, maar goddeloos. Niet gelovig, maar je merkt zo ongelovig. Dat je niet kunt buigen onder het kruis. Heb je dat ook? Dat je het er niet mee eens bent. Maar dat is ook wat. Als je een kruis draagt. En je kan niet op je knieën terecht. En je kan je hart niet openen voor de Heere. En je weet er geen weg mee. En als je eerlijk bent dat je je handen niet kunt vouwen. Als je heel eerlijk bent dat je zegt van. Ik ben opstandig. Zie. Het kan ook zijn dat de Heer je dat laat zien in zo'n weg, hè? Om jezelf te leren kennen, meer zelfkennis, juist ook om je te laten zien, ja, dat is eigenlijk je grootste nood. De omstandigheden zijn moeilijk, dat is nood, maar dit, de zonde, dat is de grootste nood. En om je ook te leren, daar is het waarvoor ik in het bijzonder ben gekomen. Hè? Jawel. Bakadal. Dat ook vooral donker wordt als de grote tegenstander zich gaat roeren. En je op je zonde gaat wijzen. En die zonden die juist ook openbaar komen als het moeilijk wordt in je leven. Ja, dan gaat de duivel ook, die is er dan bij. Hè? Dan zegt hij, kijk eens wie jij bent. Onvoldoende gebed, onvoldoende buigen, onvoldoende de Heere erin erkennen en benodigen. Onvoldoende, je zucht is onvoldoende, je bidden is onvoldoende, onvoldoende. Dat is een woord wat de duivel maar al te graag naar binnen werpt. Het is onvoldoende bij je. Ach, de Vallei van Baca is een duister dal. En toch, de hand van de Heere leidt zijn kinderen er doorheen. Maar tegelijkertijd, ja, dat is wat het juist ook zo moeilijk maakt. Hè? In dat Baca-dal is dat ook juist de vraag. Waar is de Heere? Waar is zijn hand? En ben ik wel zijn kind? Als de Heer je weg door het Bakerdal heen leidt, dan wordt dat niet meer vanzelfsprekend. Ja, maar daar mag ik toch wel van uitgaan. Nee. De Heer kan je zo laten bestrijden dat alles onder vuur komt. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dan weet je het niet meer. Dan kan je niet meer redeneren. Dan ga je conclusies eraan. Dat doet de Heer. Nou, nee, ja. Jeremia. De wenende profeet. De profeet vol treurnis. Hij roept het uit. O Heere, u bent mij geworden als een loerende beer. Hè? Loerende beer. God tegen. Zo lijkt het. En voor je ervaring is het dan ook echt zo. Zo kan het ook zijn met u. toeleven naar de zondag. Dat je hier vanavond zit en dat je denkt, hoe moet het toch? Hoe moet het toch? Ah, kan stormen, hè, in je ziel. Veel vragen, onzekerheden. Zou de Heer er nog met mij van doen willen hebben? Zou die nog van mij afweten? Zou die nog tot me kunnen spreken? Hoe moet het als je in zo'n dal verkeert? In de storm, in de aanvechting, de bestrijding. Nou, het beste er maar van hopen. Ach nee. Dat niet, hè. Dat begrijpen we wel. Jezelf moet inspreken. Na regen komt zonneschijn. Ach nee. Dat zijn de, nou ja, zo noemen we dat, tegeltjes wijsheden. Verdriet slijt met de tijd. Zonder dalen geen bergen. Nee. David wijst een veel uitnemender weg in deze psalm. Als ze door het dal van de moerbezibomen gaan, hij zegt, daarom is dat volk gelukzalig, want dat is wat ze mogen doen, stellen ze hem tot een fontein. Dat is het, hè? Zij stellen hem tot een fontein. Als het moeilijk is, als het benauwd is, heet, als ze door een dor en droog land gaan, als ze hun ziel ervaren als een dor en droog land. Ze stellen hem tot een fontein, tot een bron van heil. Ze stellen hem tot een fontein. Verklaarders verschillen van mening over de vraag hoe je die tekst nou precies moet lezen. Sommige verklaarders die zeggen, je moet eigenlijk lezen, ze stellen hem, het dal van Baca, tot een fontein. Ze weten door Gods genade dat dal te veranderen in een fontein, in stromen van water. Andere verklaarders zeggen, nee, zo moet je dat niet lezen. Je moet lezen, zij stellen hem, niet het dal van Baca, tot een fontein, maar zij stellen hem, de God der goden. De Heere zelf tot een fontein. Nou, zo zeggen ook de Statenvertalers. Hè, die kiezen voor het laatste. En ik denk dat we er goed aan doen om de Statenvertalers te volgen. Hè, dus de pelgrims, als ze door dat Baca-dal heen gaan, stellen ze de Heere tot een fontein. Dat is wie de Heere wil zijn. In tijden van beproeving. Hij is niet, zoals we dat wel zeggen, een land van uiterste duisternis. Maar een bron van alle goed, van levend water. Ach, en hoe heerlijk is het, hè, als je als pelgrim door een wildernis heen gaat, door een ruig gebied waar het heet is en waar die moerbezibomen zijn die je huilend aanstaren. Als je dan versmacht van de dorst. En je weet geen raad en dan zie je daar opeens een bron waaruit het water opborrelt. O heerlijk, zeg je dan. En je gaat er naartoe en je maakt van je handen een kommetje en je schept water uit die bron en je drinkt ervan. Nou, zodra je drinkt, ervaar je, ja, zo gaat dat, hè, ervaar je iets van verlichting. Zodra je drinkt, doe je nieuwe kracht op. Zeg, oh heerlijk, knap er helemaal van op. Dan kan ik weer verder. Krijg je put letterlijk moed. He? Nou, heb je misschien ook wel ervaren als je in de bergen een wandeling maakt. Je bent helemaal afgepeigerd, helemaal bezweet, moe. En dan heb je soms wel eens op die plek in de Alpen, dan staat er zo'n bak. En daar loopt het water uit de bergen in. Zeg, oh heerlijk. Gratis en voor niks. Mag drinken zoveel als ik wil. Krijg je krachten door. Nu zo mogen de geestelijke pelgrims in het dal van Baca drinken uit de fontein van heil. De Heer zelf. Daar mogen ze hun tranen drogen. En daar mogen ze water scheppen met vreugde. Tot versterking, bemoediging, ondersteuning. Wat geeft de Heer dan te drinken? Als Hij als een fontein is, wat wil Hij je dan aanreiken? Waar wil Hij mee troosten in dat Baca-dal? Wel, niet dat hij je kruis afneemt. Ja, dat kan hij wel doen. En dan mag je ook om vragen, maar dat is niet de ware troost. Zeker, hij kan je gezondheid geven. Als je ziek bent en lange tijd ziek bent. En als je kan met armoede, dan kan hij je rijk maken. En ja, als je op het werk moet omgaan met mensen, nou ja, die we zeggen, laten we zeggen, die toch wel lastig zijn. Dat kan, hè. Hij kan die mensen echt veranderen, hè. Hij kan mensen, nou, dat opeens goed gaat, dat je vrienden wordt, hè. Hij kan je verlossen uit nood en dood, zeker. En daar mag je om vragen. En toch is dat niet wat de ware troost uitmaakt. De ware troost is niet dat hij het kruis afneemt. Maar de ware troost is dat hij onder het kruis je nabij komt. En je laat weten en je laat geloven, ook jou, jongen. En jou, vriendin, ik zie je. Ik heb je in het oog. Ik sla jou garen. Echt. Mijn oog is op je. En niet in toorn. In gunst. In liefde. In vaderlijke liefde. Dat is troost. Dat nu te mogen geloven. Dat is alsof je drinkt van een fontein. Fris. Levenwekkend water, dat opborrelt, hè, en dat je om niet wordt aangereikt. Dat is wat je zo goed doet. Ja, dat. Als je dat mag zien, terwijl je hier zit of thuis meeluistert. O, de Allerhoogste zelf heeft mij uit louter genade, omwille van het offerlam, dat zich liet slachten bij de altaren, bij de tabernakel, bij de tempel in Jeruzalem, heeft mij lief. Hij zelf, de schepper van hemel, zee en aarde, die het hele universum uit niet heeft voortgebracht, die zo groot is en zo machtig, zo wijs en zo vol kracht en heerlijkheid, die God heeft mij lief. En niet omdat ik het goede doe, ik doe het goede niet. Hij heeft me lief in mijn ellende. Hij ziet op mij neer, terwijl ik een hart heb dat zo anders zou moeten zijn, maar dat ik niet anders krijg, dat vol van de zonde is. Zoals ik ben, onopgeknapt, onbekeerd, onveranderd, ongelovig. Zo heeft hij mij lief. Dat is ware troost. Dat is wat de Heer wil geven in een dal van moeite en van zorg. Zie, hij zegt het zelf tegen me. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. U bent van mij. Is dat troost of geen troost? Wat heb je liever, dat de Heer je kruis afneemt of dat hij zegt, ik ben met u voor altijd. En na de dood is het leven van gelukzaligheid u bereid. Om Christus Jezus wil. Dat is troost. Hij, wat er ook gebeurt. Hij ziet in gunst. Op meneer, al zou alles tegen zijn, alle mensen, al zou je zaak failliet gaan, dat zou toch wat zijn, hè? Kijk, toch zingen, God is met me, al zaten geen rund meer in de stal, alles weggenomen, al zal de vijgenboom niet bloeien, zal ik toch opspringen van vreugde, God is met me, wat zal een nietig mens me doen? Al word ik omringd, Psalm 27, door een leger, door een bende die me naar het leven staan. Als God in dat Bakadal met me is, ach, dan heb ik alles. Als ik God met me mee heb, wie zal ik tegen hebben? Wat zal een nietig mens mij dan toch doen? Zie, God is een fontein van zegeningen. Nou staat er, ze stellen hem tot een fontein. Hoe moet je dat nou zien? Ze stellen hem, God, tot een fontein. Is dat dan iets wat in ons vermogen ligt? Kunnen wij over God beschikken? Wat we in eigen hand hebben? Ja, soms krijg je wel eens de indruk als je mensen spreekt. Ja, alsof zij over God gaan. Hoor je dat mensen ook wel eens zeggen? Ik ga mijn weg met God, zeggen ze dan. Nou, dan denk ik van, zou je dat echt denken? Dat jij je weg met God gaat? God die zo groot is. En jij bent zo nietig. Je bent minder dan een stofje. Jij je weg met God? Ik dacht het niet. God gaat zijn ongekende weg met jou. Hè? Maar, hoe moet je dit dan zien? Ze stellen hem tot een fontein. Wel, ach ja, het is de Heere zelf. Hè, die zijn kinderen te drinken geeft. Die zichzelf aanbiedt als een fontein. Hè, dat is niet in onze hand. In zijn hand. En hij doet dat soeverein. Op zijn tijd. En op zijn wijze geeft hij te drinken. Hij is God. En niet wij. En toch staat het hier zo. Hè? Ze stellen hem tot een fontein. Daar komt de Heer vanavond ook mee tot jullie. Ze stellen hem tot een fontein. En wat de Heer nou zo graag heeft. En dat is zijn eigen werk hoor. En toch, hij heeft het zo graag. Is dat je goed over hem denkt. En ja, dat je nou de middelen van de genade, waardoor hij dat water van genade laat stromen, dat je de middelen van genade die hij in liefde je geeft, dat je die middelen van genade nu ja, aanwendt en daar gebruik van maakt. Middelen van de genade, het gebed en het woord, het evangelie. Lezen van het evangelie. Lezen van de beloften van het evangelie. En die beloften zijn als leidingen waardoor het water heen stroomt, zei ik afgelopen zondag. Nou, dat wil ik graag vanavond ook nog herhalen. Hè? Dat je het woord onderzoekt. Dat je ze leest, de schriften. En dat je erover nadenkt en bemediteert. En ook hè, dat je dan met dat woord van de Heere, met zijn belofte, het evangelie. Ja, dat is wat de Heere zo graag ziet. Dat je met die belofte van het evangelie naar de Heere toe gaat. Hem met de belofte van het evangelie als het ware heilig lastig valt. Het hem voorhoudt. Als je dat doet. Misschien wel aangevochten, maar toch ermee naar de Heere toe gaat, dan wil de hoge en de heilige God, mag ik het vanavond zo zeggen, dan wil de heilige en de hoge God zich door je laten, ja, schaken. Mag ik het zo zeggen? Dat is wat de Heer zo graag ziet. Dat je met zijn belofte, de middelen van de genade, naar hem toe gaat. Hem voor ogen stelt. Goed over hem denkt en zegt, Heer, u hebt toch zelf beloofd. Dan wil hij zich laten schaken, in het hart raken. Als alles tegenloopt, in dat bakendal, en je weet niet hoe het moet. En God doet zich misschien wel voor als een vertoornd God. Of als een God die zich van je heeft teruggetrokken, je heeft verlaten. Dat je het dan toch op hem aandoet. En dat je dan toch met zijn eigen woorden naar hem toe gaat en zegt, Heere, en toch kom ik naar u toe. En Heere, toch klop ik bij u aan. En toch hou ik bij u mijn handen op. U hebt het gezegd dat u goed bent. Ik ervaar het tegendeel, dat u niet goed bent. Dat is wat mijn hart mij zegt en dat is waarop het lijkt, dat u op me vertoornd bent. Maar Heere, ik dring er doorheen. U zegt in uw woord dat u een bron van goede tierenheid bent en daarom ik wil mijn handen bij u ophouden. Kijk, zo stel je de Heere tot een fontein. En dan zal hij niet achterblijven. Als je zo mag bedelen bij de bron. Hij zal je niet beschaamd laten staan. Maar je zijn vriendelijk aangezicht tonen. En zijn hart voor je openen. En zijn liefde je verklaren. en je toeroepen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En als dat gebeurt, dan verandert de dal van Baca in een dal van stille blijdschap en verwondering. Zij stellen de Heere tot een fontein die zich voor je opent, waaruit je mag drinken van het water des levens om niet. Hoe? Door op je knieën te gaan en tot hem terug te keren met zijn eigen belofte. Dat wil de Heere zegenen. Dat wil de Heilige Geest zegenen. En als de Heilige Geest het zegent, dan gaan die beloften kracht doen. Dan gaan die beloften zich openen. Dan ga je er licht in krijgen. Dan ga je het zien. O Heere, u bent goed. Wil de Heere doen. Met de belofte op je knieën tot hem uitgaan. Dan mag je iets gaan proeven van de goedheid en de genade van God. Ik moest vandaag in de voorbereiding denken aan een man die in Rotterdam heeft gewerkt en daar een leidsman was voor velen en die spreekt nadat hij 300 jaar geleden is gestorven, Wilhelmus Abrakel. En die heeft 2 dikke boeken geschreven en die moet je kopen. Die zijn hertaald, herschreven in het Nederlands, hedendaags Nederlands, redelijke godsdienst. Dat zou nou toch echt mijn verlangen zijn, hè? U hebt ze gekocht, hè? En u leest ze toch? En dat zou mijn wens zijn, dat jonge mensen, maar ook ouderen, die redelijke godsdienst van Abrakel gaan aanschaffen en gaan lezen. Want we hebben nodig kennis. Ach, ik heb u van harte lief. Echt waar. Maar ik vind wel dat er weinig wordt gelezen. Ja, ik hou niet van lezen. Maar het zijn zulke kostbare boeken. Lees ze, schaf ze aan. Wilhelmus Abrakel, die is voor velen tot zegen geweest. En tot op de dag van vandaag, hè. En die man die schrijft over het leven op de belofte van God. En dan zegt hij dat ook. Als je nou in de duisternis zit, ach, neem dan toch het woord. En zie de belofte. Heere, u hebt het gezegd dat u een licht bent. En dat wie op u vertrouwt in de duisternis niet zal dwalen. O Heere, doe zoals u hebt gesproken. Als je topt met je zonde. En Wilhelmus Abrakel zegt, leef op de belofte. Ga met de belofte naar de Heer en zeg, ach Heere, de zonde, ze klagen me zo aan. Maar u hebt het toch gezegd, dat u een God bent die de zonde gaarne vergeeft. O Heere, vergeef ook mij toch mijn zonde. En dan zegt hij van, als dan de gedachte komt, ja maar je hebt geen geloof, waar is je geloof? Ach zeg het dan Heere, ik heb geen geloof, maar u hebt het toch gezegd, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo het smeekt. Als je in dat Bakadal kan met ongeloof, neem de belofte, al wat u ontbreekt Heere, dat zegt u toch zelf, kijk zo. Ik hoorde dat van een vrouw onlangs die de Heere vreest. Ook in een Bakadal. Had grote zorgen, ze wist er geen raad mee. En diep in haar hart was ook twijfel. Ja, zou de Heere nou nog wel met mij van doen willen hebben, hè? En zou hij kunnen geven wat ik nou zo nodig heb? Herken je dat? En terwijl ze bezig was met huishoudelijk werk, zag ze een kaart liggen met een tekst erop. Nou ja, ze was aan het opruimen, dus ze dacht, doe maar weg in de prullenbak. Maar toen kwam er een gedachte in haar. En ik denk, de Heilige Geest leidt dat ook zo, hè. Ja, maar wacht, het is het woord van God. Moet toch eens kijken. En toen las ze die tekst. Toen werd ze toch wel even heel stil. Dat woord raakte haar. Ze zei, Het was alsof het in mijn bloedbanen kwam. Esther 5. Wat is uw verzoek? Ik zal het u geven tot de helft van mijn koninkrijk toe. En ze zegt, ach, toen zag ik hoe goed de Heer is. Dat hij gereed staat om te geven al wat ik nodig heb. Dat niemand die het op hem aandoet beschaamd uitkomt. Dat hij een fontein is van alle goed. Zie, je moet het op de Heer aandoen. Niet met je eigen woorden, met zijn woorden. Hij zal zeker horen. Zie, in de Baca-vallei kom je jezelf tegen. Maar zie dan in het evangelie, ook vanavond, wie de Heer Jezus Christus is. En stem alle aanklachten maar toe in dat Baca-dal. De duivel zegt, jij hebt geen heil bij God. Dat moet je niet toestemmen. Nee, duivel, want zie eens. Christus Jezus maakt in zijn woord bekend dat hij gekomen is voor zondaren. En zijn nodiging klinkt, o alle gij dorstige, ook vanavond. Alle gij dorstige, dorstig naar de wereld, naar de zonde, dat zelfs. Kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld wijn en melk. In het Baca-dal lijkt het alsof de Heer Jezus ver weg is. Maar luister niet naar je gevoel. Richt je op het woord. In het woord zegt hij, ik ben zeer nabij, niet ver weg. Ik ben dichterbij als de schaduw aan je rechterhand. Roep mij aan. Dat zegt hij. Roep mij aan. O, zo komt hij vanavond ook in ons midden. Zie. Ach, hij biedt zichzelf aan in het evangelie. Ja. Christus wil je geven. Op je pelgrimage. Wat David ontving toen hij op de vlucht was voor Absalom. Toen kreeg hij, dat weet u misschien wel, hè? Toen kwam Ziba naar hem toe. En die gaf hem brood en wijn en rozijnen. Ik denk dat Bunyan dat in gedachten had toen die pelgrim uitschilderde in het dal van de verootmoediging. En toen kreeg hij ook van iemand, had hij meegekregen, brood en wijn en rozijnen. Maar zo als nu pelgrim zich te goed mocht doen aan brood, wijn en rozijnen. David ook, maar zo mag u het ook. In dat dal van Baca, Christus deelt het uit. Hij deelt zichzelf uit. Hij zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Hij nodigt, ook vanavond. Hij zegt, geef je over. Aan mij. Vertrouw op mij. Zo komt hij tot ons. En hij sluit niemand uit. Hoor toch de nodiging. Kom tot mij. Geef je over. Misschien is er iemand die zegt, maar als ik mij nou overgeef, dan ben ik bang dat dat redeneren is. Dat kan ook, hè? Dat ik te rationeel ben, dat het verstandelijk alleen maar is en niet het echte geloof. Wat zou je dan zeggen? Dat is een vraag die mensen stellen. Hè? Is het nou niet een redeneren dan? Maar als je dat zegt, dan ben je eigenlijk bezig om je eigen geloof te onderzoeken. Heb ik echt geloof? Heb ik onecht geloof? Dan richt je je op je geloof. Dan ben je bezig met het onderzoeken naar de echtheid van je geloof. Begrijpt u dat? Maar vanavond zou ik je willen zeggen, richt je nu niet eens op je eigen geloof, maar richt je op het voorwerp van het geloof. Op de Heer Jezus, die aan de deur van je hart staat, die in het evangelie tot je komt. Zie op hem. Hij is waar. Of je geloof waar is of niet waar, dat weet ik niet. Maar dat hij waar is en dat hij werkelijk tot je komt, tot zondaren zonder onderscheid, dat is zeker. Zie op hem. Zie op hem. Ga naar hem uit. Het is zijn wens. En als je naar hem uitgaat, dan zal hij vroeg of laat je wel helder maken of je geloof echt is. Dat vloeit daaruit voort. Begrijp je dat? Dat brengt het geloven met zich mee in meerdere of mindere mate. Maar het gaat erom dat je buiten jezelf ziet, niet in jezelf, op Christus. Zo wil de Heer in het dal van Baca bemoedigen en vertroosten. Weet je wat? Nog één ding. Hij wil je wijzen op Christus, die zelf in het Bacadal is ingegaan. Ja, de Zoon van God, afgedaald naar deze wereld, dit jammerdal. Ach, zie hem daar gaan. En wat heeft hij hete tranen geschreid, geweend. We lezen tot driemaal toe in de schriften dat de Heer Jezus weent. In het Moerbeziëdal. Deze wereld. Hij heeft als profeet geweend. Toen hij Jeruzalem zag liggen. O Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild dat ik koning en leraar van gerechtigheid over u ben. Tranen. Hij heeft ook geweend bij de dood van Lazarus, zijn dierbare vriend. Ach, dat heeft hem zo aangegrepen, de dood. En toen heeft hij gezegd, dood, ik ga je doden. Overwinnen, heeft hij gedaan. En ook weende de Heer Jezus in dit Bacadal, in de hof van Gethsemane. Toen hij daar kroop, dat zegt de Hebreeënbrief, daar heeft hij smeking en tranen aan God geofferd. Toen hij worstelde met de toorn van God. Hij heeft zichzelf overgegeven. Ach ja, toen was hij zelf als zo'n moerbeziëboom, waar langs die schacht, die bast, dat hars drupt. Bloed en tranen kwamen uit zijn huid, liepen langs zijn lichaam. Hij heeft zichzelf op het altaar gelegd en zo om te betalen voor de zonde. O, is deze Heer Jezus Christus niet een dierbare heiland? Kus deze Heer Jezus. Hij nodigt je ertoe uit. Verlaat de wereld. Dien hem. En je mag voor eeuwig leven. Nu al. En straks volkomen. Straks. Dan mag je bij God zijn. Voor eeuwig. Thuis. In de hemelse heerlijkheid. Want die heimwee hebben. Die komen thuis. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 8 van 30. eindigen met dankgebed. Heere, denk aan onze jonge mensen die vanavond in ons midden waren, op wie veel afkomt. En die hier zijn terwijl ze misschien geen toegang hebben zondag om naar het avondmaal te gaan. O, wilt u in hun harten komen en met hen avondmaal vieren. U hebt toch in het bijzonder ook jonge mensen op het oog. En u hebt zichzelf vanavond laten aanbieden aan zondaren die niets hebben, ook geen geloof. Daar is ook raad voor bij u, want u geeft zichzelf en o dierbare heiland het geloof erbij. Hartelijk dank, Heere, dat er van ons niets bij hoeft. U bent een volkomen zaligmaker. U redt en niet één keer, maar keer op keer. En Heere, dan worden ze ook pelgrim. Dan krijgen ze ook strijd. Van binnen, van buiten. Maar u zegt dat u ze nooit in de strijd zult laten omkomen. Maar dat uw oog op hen is. Ook al voelen ze dat misschien niet zo. U zegt het. En wat u zegt, is echt. Daar kunnen we van op aan. Want u bent een betrouwbare, ware, goede, eeuwige God. Heer, als we wel aan het avondmaal mogen gaan, geef ook een goddelijk recht van u vandaan. Dat we mogen uitzien naar u, Heer Jezus, de bron van levend water. En dat we mogen drinken, dat we het emmertje van geloof mogen laten zakken en weer mogen ophalen. En ons mogen te goed doen aan u. Ach Heere, u geeft toch graag. Van harte, u verlangt er toch naar om zondaren goed te doen. Doe het zondag, hier in de kerk of thuis. Zo komen wij tot u. Geef ons uw zegen, ook als we weer naar huis gaan. Geef twee ogen op u en dat we onze weg in blijdschap mogen vervolgen. Hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op uw goedheid hopen. Dan gaat het nooit verkeerd. Dan gaat het goed. Dan komen we straks thuis voor eeuwig bij u en dan voor eeuwig onszelf kwijt. Het vlees afleggen. Wat een dag zal dat toch zijn. U overhouden. U alleen. En dan u groot maken. Dat komt u toe. Uw eer. Dat is de zaligheid. Heren, mogen we zo toeleven naar de zondag. Doe verzoening over onze zonden. Uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 3 vers 2. Is onze slotzang. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er verder volgt, 2 van 3. Gaat in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.